Daar staat in Micha 5 vanaf vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn de broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn schats, en zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn, wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard in het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volken als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, dewelke wanneer hij doorgaat zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paden uit het midden van u zal uitroeien en ik zal uw wagenen verdoen. En ik zal de steden uw lands uitroeien en ik zal uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw land uitroeien en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraken doen aan de heidenen die niet horen. Tot zover. En dat was dan inderdaad niet alleen maar de voorzegging der geboorte van de Messias, zoals boven dit hoofdstuk staat, maar het is een profetie over de komst van de Messias in het algemeen. En daarbij wordt dan ook samenvattend gesproken over wat deze beloofde Messias zou doen. Ik dacht dat dat duidelijk was. Ik dacht dat het ook wel duidelijk was dat ook in dit schriftgedeelte gesproken wordt over alle bedelingen en alle eeuwen, om zo te zeggen, sinds de verschijning van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, het spreekt niet alleen over de tegenwoordige bedeling waarin wij leven, maar ook over de 6e en 7e, waarin het koninkrijk van deze Messias ook op aarde zal openbaar worden. Wel, we hebben daar al het een en ander over besproken. Wel niet zo geweldig veel, maar toch wel iets. In elk geval moet duidelijk zijn dat we met deze profetie weliswaar terechtkomen bij de komst van de Messias, maar dat we daarmee meteen ook terechtkomen bij de zogenaamde verborgenheid. Dat wil zeggen dat de komst van de Messias in het Oude Testament altijd wordt aangekondigd als de komst van iemand die zou regeren, die Israël zou verlossen en die de heidenen aan zich zou onderwerpen. En dat is natuurlijk ook hier het geval. En zelfs het grootste gedeelte van het hoofdstuk houdt er zich uiteraard mee bezig. Dat neemt echter niet weg dat hier tegelijkertijd ook sprake is van de bedeling waarin wij leven, waarin het koninkrijk niet geopenbaard wordt in de wereld. En eigenlijk is het zo dat de tijd van het verborgen koninkrijk zo ongeveer 2 keer zo lang is als de tijd van het geopenbaarde koninkrijk. Ruwweg, hè? Ruwweg 2000 jaar van een verborgen koninkrijk sinds de eerste komst van Christus. En daarna nog pakweg zo'n 1000 jaar in verband met de openbaring van het koninkrijk. En zo gezien, tijdrekenkundig gezien, zou het verborgen koninkrijk dan zelfs belangrijker zijn dan het geopenbaarde. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Maar niet op grond van de tijdrekening, maar op grond van andere dingen. Op grond namelijk van het feit dat het verborgen koninkrijk inderdaad een hemels koninkrijk is. En bovendien het eerste deel is, het eerste aspect is van het koninkrijk. En daarom ook oudere en hogere rechten heeft dan wat er verder volgt. En daarom is inderdaad de tijd van het verborgen koninkrijk belangrijker dan de tijd van het geopenbaarde koninkrijk straks nog op deze oude schepping uiteraard. Eén ding is duidelijk, in vers 1 van Micha 5 wordt gezegd, blijkbaar, want zo werd het door de Joden zelf ook uitgelegd en het Nieuwe Testament bevestigd, blijkbaar dat de Messias zou komen, of zou voortkomen uit Bethlehem. De verklaring is dan dat hij daar zou geboren worden. Dat is wat later in met name Matthäus ook wordt aangehaald. Dus dat blijkt ook inderdaad de betekenis te zijn, maar en ik geloof dat ik het vorige keer al gezegd heb, dat is dan ook uitsluitend de letterlijke betekenis. En in veel gevallen is de letterlijke betekenis van een profetie niet de belangrijkste. Niettemin blijft het zo dat we in de eerste plaats te maken hebben met de letterlijke betekenis van de profetie. Uiteraard, in de eerste plaats natuurlijk omdat dat het eenvoudigste is en voor een gewoon mensenkind eenvoudig te volgen. Maar het neemt niet weg dat wij, nadat wij verder komen in de bestudering van de schrift, tot ontdekking komen dat daarachter dikwijls een geestelijke betekenis zit. En die geestelijke betekenis is in veel gevallen zelfs de belangrijkste. Nou, voor ons dan misschien, in ieder geval, hè. Maar in vele gevallen is het zo. Ik heb het al vaker gezegd. Als er staat dat de kreupelen genezen zullen worden, dan is dat niet het belangrijkste dat het letterlijk gebeurt, maar het belangrijkste is de geestelijke betekenis daarvan en dus de geestelijke toepassing daarvan. En als er staat dat blinden de ogen geopend zullen worden, is dat leuk voor die paar blinden die er dan zijn of waren of misschien zullen zijn. Maar het was in ieder geval tot op heden een enkeling die genezen werd. En het zal duidelijk zijn dat dat nooit de vervulling geweest kan zijn, niet de volle vervulling geweest kan zijn van die profetie. Integendeel, ook waar deze profetieën letterlijk vervuld werden, was die letterlijke vervulling weer een bevestiging van de geestelijke betekenis van de profetie. Met andere woorden, als ooit in Johannes 9 bijvoorbeeld letterlijk een blind geborene genezen wordt, dan kun je dat beschouwen als een vervulling van de profetie over het, hij zal de blinde de ogen openen. Maar beter is het om te zien dat dat wonder van de genezing van de blind geborene op zich de bevestiging, niet de vervulling, maar de bevestiging is, een herhaling is dus eigenlijk van de profetie die in Jesaja staat, omdat namelijk het openen van de ogen van de blinden eigenlijk slaat op het in geestelijke zin openen van de ogen van de natuurlijke mens. Oftewel, het slaat op het wegnemen van de bedekking die ligt over de natuurlijke mens in het algemeen en die meer in het bijzonder ligt over Israël levend onder de wet. Want dat is de werkelijke betekenis. En dat is dus de overdrachtelijke. Gaat er niet om dat onze fysieke ogen genezen worden, men kan ermee leven, dat verdicht zitten. Ik wil niet graag met iemand ruilen overigens, maar men kan ermee leven, dat lijkt me wel bewezen zo langzamerhand. Maar veel belangrijker is dan ook dat in geestelijke zin de ogen geopend worden en daartoe kunnen de letterlijke ogen overigens rustig dicht blijven. Ik weet dat het voor sommigen wat hard klinkt als ik het zo zeg, maar het moet toch duidelijk zijn dat geestelijke dingen nou eenmaal hoger zijn dan de zienlijke dingen in het algemeen. En toen de discipelen zich verbazen over de wonderen die ze zagen, zei de Heer tegen hen: gij zult grotere dingen zien dan deze. En daar ging het maar om. Om die grotere dingen. En dat is de gedachte bij een heel groot deel van de profetie, zo niet alle. Namelijk dat er altijd wel een hogere geestelijke betekenis achter ligt. En in veel gevallen, niet altijd, maar in veel gevallen, blijkt die geestelijke betekenis de belangrijkste te zijn. En hier vinden we iets dergelijks. Want dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem, ja, wie had daar belang bij eigenlijk? Waarom moest geboren worden in Bethlehem? Het was alleen maar lastig achteraf. Nee, want als hij dan de Messias was, zou het interessanter geweest zijn als hij geboren was in Jeruzalem. Dan hadden die wijzen uit het oosten ook niet zo lang hoeven zoeken, enzovoorts. Dan waren ze meteen naar het goede adres gekomen, enzovoorts. En je kunt zeggen, maar hij moest geboren worden in de stad Davids. Maar u weet net zo goed als ik dat de stad Davids ook een term is. Niet ter aanduiding van Bethlehem, maar ook ter aanduiding van Jeruzalem. Die heet namelijk ook stad Davids. Omdat het de stad was, niet waaruit David afkomstig was, maar wel de stad die David veroverde en die het tot zijn residentie maakte. Ja. En een ander ding, nou we het er toch over hebben, en waarom moest hij dan zo nodig wonen in Nazareth, als Nazareth toch al zo'n slechte reputatie had, dat men zei, kan uit Nazareth iets goed komen? Waarbij het niet eens de bedoeling was dat er een antwoord kwam op de vraag, want het was kennelijk voor iedereen duidelijk dat dat inderdaad niet kon. Zodat dat twee bijzondere handicaps waren van de Messias. Eén dat hij uit Bethlehem kwam en niet uit Jeruzalem, en de ander dat hij uit Nazareth kwam en niet uit Jeruzalem. Waarom dan toch? Nou, om dan weer bij Nazareth te beginnen. Omdat Nazareth, de naam Nazareth, zoveel betekent als een vorst die gezonden zou worden. Want het begrip Nazareth hangt samen met het begrip Nazarener. Dat hoor je niet algemeen, maar dat is wel zo. En een Nazarener was, we kennen er maar één uit de hele Bijbel trouwens, een Nazarener. Of een Nazoreer. Ja, daar maken wij het Nederlands verschil tussen, maar dat is er niet echt natuurlijk, hè. Dat schrijf je in het Hebreeuws hoog. Echt heus helemaal hetzelfde hoor. Een Nazoreer of een Nazarener is in principe hetzelfde. We kennen er maar één, dat was Simpson. Die kwam niet uit Nazareth, maar was wel een Nazoreer, zoals men dat zo mooi noemt. En dat betekent dat hij een gezonden koning, een gezonden vorst was. Dat was hij ook. En daarmee was een type van de echte gezonde vorst, namelijk de Heer Jezus. Want er zou een vorst komen, niet na 70, maar wel na 69 weken. Daar zitten we alweer in Daniel, we maken een vliegende start vanavond. Hè? Daar zitten we alweer in Daniel, want daar stond dat na 70 weken, of na 69 weken beter, zou de Messias komen en zou Messias de vorst bovendien uitgeroeid worden. Daar was hij dan, hij was gekomen omdat hij gezonder was en hij werd uitgeroeid en in plaats van hem kwam er een andere, of zou er een andere komen. En in zekere zin moet hij nog komen, enzovoorts. Kortom, de begrip Nazareth duidt er juist op dat hij de Messias is. Een gezonde vorst, want de naam Nazareth heeft die betekenis in zich. Afgezien van dat het bovendien ook bevestigd wordt in oud-testamentische profetie. Namelijk in verband met Galilea der heidenen, aangekondigd in Jesaja. Waaruit dus blijkt dat de Messias inderdaad uit Galilea zou moeten komen. Men was kennelijk slecht op de hoogte. Maar het gaat hem ook daar om de diepere betekenis die erachter zit. En hetzelfde geldt voor Bethlehem, en daar moeten we het natuurlijk over hebben. Bethlehem is namelijk het huis van het brood, zoals al is gezegd. Het huis waar brood des levens, en dus eigenlijk gewoon leven, gevonden zou worden. Daarom ontving de Heer Jezus inderdaad het leven in Bethlehem. En daar werd het brood des levens inderdaad geboren. En wel, niet in Juda, want dan zou het Jeruzalem hebben moeten zijn, maar in Benjamin, want Bethlehem ligt in het gebied van Benjamin. En Benjamin, de naam Benjamin wordt via een kabbalistische truc, een terechte overigens, vertaald met zoon van mijn laatste dagen, of zoon van de laatste dagen, Benjamin. Letterlijk betekent het namelijk zoon van de rechterhand. Maar iedereen weet dat het betekent zoon van de laatste dagen. Dat is een truc, dat vind ik een leuke, daarom vertel ik het even. Omdat normaal gesproken zou de zoon van de dagen zou moeten zijn Benjamin, met een driepoot, een M dus aan het eind. Jamim, meervoud van Jom, hè. Jamim. Maar in plaats van die M, een meem aan het eind, staat er een Nun aan het eind. Dat is niet een 40, maar een 50. En de gedachte is nu deze. Dat bij 40 aan het eind, dat eindigt dan in een veelheid. 40 staat inderdaad voor deze, dit wereld. En er komt steeds meer en er blijft maar doorgaan. Dat is 40. Dat is, hè. Maar als het eindigt in een 50, dan is het voorbij deze wereld. Dan kom je namelijk bij een 50 terecht, eigenlijk in een nieuwe schepping, enzovoorts. En daar houden de dingen op, want dan is de laatste geweest. Heb je dat? Dus als het meervoud eindigt op een 50, wat normaal niet kan, maar als het eindigt op een 50 in plaats van een 40, betekent het meteen dat het de laatste is, want dan ben je terechtgekomen in een nieuwe schepping. En dus vertaalt men de naam Benjamin officieel met zoon van de laatste dagen. En dus afgeleid van Benjamin met een 40 aan het eind, want dat zou betekenen zoon van de dagen. Maar nou het op een noen eindigt, wat grammaticaal onjuist is. Het is gewoon een grammaticale fout dan, hè. Maar als het op een noen, op een 50 eindigt, zeg maar, het is zo van de laatste dagen. En het leuke is, dat dit is natuurlijk kabbalistiek. Dat is het werken met lettertjes en cijfertjes enzovoorts, wat door christenen over het algemeen zo veroordeeld wordt. Maar ze nemen wel aan dat Benjamin betekent zoon van de laatste dagen. Maar de berust op deze gedachtegang. Want als het dat niet betekent, dan betekent het zoon van mijn rechterhand. En dat betekent het natuurlijk ook. Want de zoon van de laatste dagen is de zoon van de rechterhand. Bovendien heette hij oorspronkelijk, dat duurde me kort overigens, Benoni. Daar heb ik ook eens gesproken in Benoni. Gelogeerd zelfs. Hè? Nee, nee. Dat is een plaats in de buurt van Johannesburg, zullen we maar zeggen. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het heet Benoni. Maar Benoni betekent zoon van mijn smarten. Zodat Benjamin eigenlijk drie namen heeft. Namelijk zoon van smarten. Zoon van de laatste dagen. Zoon van de rechterhand. En dat is omdat hij als laatste zoon een type is van wel eigenlijk van Christus, maar van de laatste mens, van de laatste Adam, de laatste zoon. Maar in het algemeen is hij in brede verband dan ook een type van het gelovig overblijfsel. Het gelovig overblijfsel. En dat is niet zo ver gezocht, omdat dat overblijfsel vervolgens genoemd wordt in vers 2 en daarna in vers 6 en 7 bijvoorbeeld, hier in Micha 5. Vandaar dat deze dingen, de geboorte van de Heer Jezus, namelijk, dat die zich afspelen in het gebied van Benjamin, want daarmee wordt hij in verband gebracht met het zogenaamde gelovig overblijfsel. En het gelovig overblijfsel is een term waar we het later nog wel over zullen hebben vanavond, maar het is de aanduiding van de minderheid, althans in de eerste plaats in Israël, de minderheid in Israël die gelovig was. De meerderheid was dat namelijk niet. De meerderheid wandelde het kwaad achterna. En tot die anderen wordt gezegd dat ze de meerderheid in het kwade niet zouden volgen. U weet wel, daar hadden ze van die stickers van in de tijd. Zo. Nee, maar goed. Maar de minderheid is dan het gelovig overblijfsel. Een gelovige minderheid waarvan Benjamin als laatste een beeld is. En daarmee is Benjamin ook een type van diegenen die uiteindelijk het koninkrijk zullen binnengaan. Daarmee ben ik niet klaar, ik moet er nog een heleboel meer over zeggen, maar het komt later wel. Maar vandaar Bethlehem, en het noemen van Bethlehem zou dat verband moeten leggen. Bethlehem namelijk uit Benjamin. Ik moet zeggen, hier staat er meteen bij: Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Want Juda en Benjamin hadden over het algemeen veel met elkaar te maken. Dat vind je al in de geschiedenis van Jozef terug en dat soort dingen meer. Maar de gebieden van Benjamin en Juda grenzen ook aan elkaar. En bovendien, als we praten over Juda, dan hebben we het ook over Joden. Maar die Benjaminieten zijn zo weinig dat ze ook tot de stam van Juda gerekend worden. Althans, ze worden aangeduid als Joden. Het tweestammenrijk duiden we aan als Juda. En we noemen de inwoners ervan Joden. En daarbij doen we net of er helemaal geen Benjamin is, want Benjamin wordt dan geacht gewoon bij Juda te horen. En dat is ook wat in dit vers staat. Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen, te midden van de duizenden van Juda. Want Juda is die grote stam van het tweestammenrijk en Benjamin is de kleine stam uit het tweestammenrijk. Maar het was in Benjamin, althans in het gebied van Benjamin, dat de erfgenaam van Juda geboren zou worden. Ik hoop dat u dat even hebt, hè. De Heer Jezus werd geboren uit de stam van Juda. Hij was de rechtstreekse erfgenaam van Juda. Het hoofd, de koning van de stam eigenlijk, hè. De erfgenaam van de troon. Maar hij werd geboren in Benjamin. Maar Benjamin staat dan voor het overblijfsel, voor de minderheid van gelovigen. Ik let u wel op dat u de realiteit en de typologie uit elkaar houdt. Letterlijk werd hij geboren in het gebied van Benjamin. En typologisch betekent dat dat hij in zijn eerste komst geassocieerd wordt met de minderheid uit Israël die gelovig is. Dat zijn niet per definitie Benjaminieten. Maar het gaat erom dat die kleine stam, Benjamin, de uitbeelding is van het gelovige overblijfsel, waartoe de Heer en waartoe Maria en Jozef en noem maar op behoren. Ik hoop dat u dat uit elkaar kunt houden, u zult het moeten oefenen. Hè? Het zijn twee verschillende dingen. Dus letterlijk was het in Benjamin en overdrachtelijk betekent dat we horen tot een gelovig overblijfsel, dus tot de minderheid. En vandaar dan ook dat het direct verband had met de eerste komst van Christus, want hij kwam inderdaad als behorend tot de minderheid en in vernedering. En omdat het een minderheid was, werd hij dus ook niet als koning aanvaard. Zo ging dat. Maar houdt u vast dat Benjamin dus altijd een type is van de minderheid, namelijk het gelovige overblijfsel. Het is, hier wordt ook genoemd Ephrata, gij Bethlehem in Ephrata. Dat heet zo omdat er nog een ander Bethlehem was. Dat lag niet in Benjamin, het gebied van Benjamin, maar weer ergens anders. Maar het noemen van Ephrata betekent geografisch dat het inderdaad in Benjamin was. En typologisch betekent het dat het iets met het eerstgeboorterecht te maken had. Want Ephrata hangt samen met Ephraim, wat de naam betreft. En dat betekent zoveel als dat het een vruchtbare plaats was. En bij Ephraim gaat het om een dubbele vrucht en dus uitdrukkelijk eerstgeboorterecht. Hier niet, hier gaat het gewoon om vruchtbaarheid in het algemeen. Dus dit woord Namelijk dit brood des levens, wat in het huis des broods geboren werd, zou inderdaad leven geven aan velen, want het was een vruchtbare plaats. Dat is de gedachte. Aardig om op te merken is overigens dat officieel Jeruzalem ligt in het gebied van Juda, maar dat er een smalle, betrekkelijk smalle strook grondgebied vanuit Benjamin zich uitstrekt tot in Jeruzalem aan toe. Zodat Jeruzalem ligt op zowel het gebied van Juda als Benjamin. Dat is net zoiets als dat je een smalle strook hebt van West-Duitsland naar West-Berlijn. En het was door Oost-Duitsland heen, zoiets. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zodat West-Duitsland, of nee, zodat West-Berlijn, om dat maar zo te noemen, gewoon gelegen is midden in Oost-Duitsland. Dat weet u toch hopelijk, hè? Ik hoop niet dat ik aardrijkskunde les hoef te geven. Maar West-Duitsland ligt midden in Oost-Duitsland, maar via een smalle strook grond, de weg namelijk, wordt het toch geacht te behoren bij West-Duitsland. Daar gaat het maar om. Nou, zoiets was ook met Jeruzalem aan de hand. Men zegt dan ook dat het gebied van de tempel eigenlijk lag op het laatste strookgrond van Benjamin. In hoeverre dat historisch te bewijzen valt, weet ik niet, maar het is de officiële Joodse gedachte, waarbij de tempel dus niet alleen wordt toegeschreven aan Juda, maar wel degelijk ook aan Benjamin. Ze ontmoeten elkaar daar, daarin worden zij verenigd. En dat komt vanwege het typologische verband tussen Benjamin en Juda uiteraard. Nou, ik laat het daar maar bij. In ieder geval is het zo dat uit Benjamin, uit Bethlehem dus zou voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Benjamin mag daar klein zijn, maar er komt iemand uit voort die groot is. Dat is de gedachte. En die over Juda zou regeren en daarna zelfs over heel Israël, want dat staat in het volgende vers. Bovendien, en dat is een aardige voor bijvoorbeeld Jehovah's getuigen, wat hier staat, er staat wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daar wordt gesproken over waar hij werkelijk vandaan kwam. Eerst stond er Bethlehem, Ephrata, Benjamin, of hoe het maar heten mag. Maar daarna staat er dat hij in werkelijkheid komt van ouds, namelijk van de dagen der eeuwigheid. Daar ligt zijn oorsprong. En dat is van belang, omdat er natuurlijk nog altijd mensen zijn die niet wensen te geloven in deze eeuwige oorsprong van de Heer Jezus. Er zijn er, Jehovah's getuigen bijvoorbeeld, die leren dat Jezus gewoon een mens was, hier op aarde geboren, maar het was zo'n aardig mens, en dat betwijfel ik niet, maar het was zo'n aardig mens dat God zei, laat ik die nou nemen en tot mijn zoon maken. Zodat die mens verhoogd werd tot God. Dit laatste stuk van het verhaal is natuurlijk volkomen bijbels. Namelijk dat de mens, Jezus van Nazareth, door God verkoren werd om zijn zoon te zijn en dus gezet werd in de hemel. Dat is volkomen bijbels. Maar het is net zo volkomen bijbels dat hij, voordat hij mens werd, bij God in de hemel was en vanuit de hemel naar de aarde kwam via de geboorte uit Maria. Hoe dat gebeurde, daar heb ik geen verstand van. Dat weet ik niet, maar dat het gebeurde, dat is in Bijbels gegeven. Namelijk dat de eeuwige inderdaad mens werd, waarna hij als mens genomen werd en verhoogd werd. Dus begrijp je wel goed, als je er ooit met iemand een discussie over hebt, dan hoef je niet te discussiëren over de vraag of de mens Jezus van Nazareth verhoogd werd tot God en zijn troon, want dat is uiteraard het geval. En hij was inderdaad volkomen, volmaakt, 100%, maar bij procenten kun je zo toch niet rekenen. Maar hij was volkomen mens, uiteraard. Dat is waar. En hij werd verhoogd en gezet aan Gods rechterhand in de hemel en kreeg een naam boven alle naam. Dat is waar. Maar u weet, er was daarvoor ook al iemand met een naam boven alle naam. En buiten hem was er helemaal niemand. En zou er ook nooit iemand kunnen zijn, zodat er toch niks anders op zit dan te concluderen dat die allerhoogste naam die de Heer Jezus ontving gewoon de naam Jehovah is. En de naam dus die in het Oude Testament inderdaad wordt gebruikt voor de openbaring van de Godheid, waaruit dus maar weer eens een keer volgt dat Jehovah in het Oude Testament dezelfde is als Jezus van Nazareth. Het is niet hetzelfde, maar het is wel dezelfde. En dat is ook iets wat je uit elkaar moet houden, hè? Al is het lastig om dat uit te leggen, maar niettemin, zo zit dat. De Johannes zegt in 1 Johannes 3 of daar in de buurt, daar zegt hij dat men zal moeten geloven dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Wel, wat is er voor bijzonders aan te geloven dat Jezus, de mens, Jezus in het vlees gekomen is? Zijn niet alle mensen in het vlees gekomen? Daar is dus niks bijzonders mee. Ware het niet dat hij inderdaad voorheen niet in het vlees was. En dat zijn oorsprong ligt dus voor zijn vleeswording. En dat kun je van een mens in het algemeen niet zeggen, maar van deze mens wel. En dat is het grote verschil tussen hem en ons. Eigenlijk ook het enige verschil. Ja, nou ja, verder zijn er meer verschillen tussen u en mij ook. Maar hij werd inderdaad volmaakt mens en is in alle dingen verzocht geworden gelijk als ook wij. Hij heeft hetzelfde vlees en bloed aangenomen, et cetera, et cetera. Maar hij had zijn bestaan als God opgegeven en was mens geworden. Had zichzelf geledigd en vernederd en gestalte van dienstknecht aangenomen enzovoort. Dat is Filippenzen 2 natuurlijk. Maar we moeten wel bedenken dat diezelfde Jezus van Nazareth in de beginne bij God was, want hij was God. Dat is niet 1 Johannes, maar dat is gewoon Johannes 1. In de beginne was het woord en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Ik weet wel, daar heeft men dan wel weer een redenering voor om zich daar onderuit te draaien, onder deze woorden uit Johannes 1. Maar we hebben wel meer schriftplaatsen die toch precies hetzelfde leren, namelijk dat degene die eerst in de hemel was, die heerlijkheid had bij de Vader, dat hij mens werd en hier op aarde leefde. Daar heb ik nog niet eens gesproken over bijvoorbeeld Johannes 17, waar deze dingen uiteraard ook naar voren komen. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Vroeger. Wanneer dan? Wel, voor zijn menswording uiteraard. En daar gaat het om. En die gedachte vinden we hier dus ook terug. Want mochten we nou besluiten uit de eerste woorden van Micha 5 vers 1... dat de Messias gewoon als mens op aarde in Bethlehem geboren werd, dan wordt er meteen bij aangetekend dat zijn werkelijke oorsprong veel verder terug ligt, namelijk zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat moet er ook wel bij staan, want zijn hoge rechten, op welke troon dan ook, worden niet ontleend aan zijn geboorte in Bethlehem, of zelfs aan zijn afstamming van Juda, maar ze worden ontleend aan het feit dat hij was voordat er maar een schepping was. En daarom heeft hij ook rechten hoger dan welke rechten hier in de schepping ook. En daar gaat het om.
Heb je gezegd dat het een pre-existentie is van Christus?
Zo heet dat, ja. Spreekt over zijn zogenaamde pre-existentie, zijn voorbestaan. Zonder T, zijn voorbestaan, niet zijn voortbestaan. Dat is hetzelfde, maar dan precies de andere kant op. He? Zijn voorbestaan is in het verleden, zijn voortbestaan is uiteraard naar de toekomst. Ik zeg dat omdat ik wel eens, zelfs morgenroodbestuurders ook in handen heb gekregen, waar in plaats van voorbestaan, voortbestaan is gedrukt, omdat de drukker het weer niet begreep natuurlijk. Ja, goed. Zijn pre-existentie heet dat dan. Zo is het inderdaad. Hier staat dat zijn uitgangen zijn van ouds. Dat wil zeggen, daar is zij vandaan gekomen. Van de dagen der eeuwigheid. Oftewel van eeuwige dagen, waarbij eeuwigheid gewoon weer betekent dat het onbeperkt is. Men weet niet van hoe ver terug, maar in ieder geval van heel ver. Verder dan welke datum die wij ook stellen kunnen. Daar gaat het maar om, hè. Laten we zeggen, niet van in de beginnen, maar van voor den beginnen.
Vanmiddag weer een variant die dichterbij komt. Want diezelfde Jehovah's getuigen die ik nou aan de deur had, die waren een paar jaar terug al eens geweest bij me. Toen hadden we een iets wat ander gesprek gehad. En nou was het vandaag was het zo dat ze geloven wel dat Jezus dus de Zoon van God was. Ze geloven dus ook dat hij de middelaar is van tussen God en mensen. Maar ze geloven dus niet dat hij en Jehovah en Jezus, dat het één was. Ze geloven dat het dus twee waren. Dus ze hebben nou ook drie goden, zoals de kerken hebben. Vader, Zoon en Geest. Dus ze komen nog een beetje.
Je hebt een vader en een Jehovah en een Jezus. Dus we zijn wel aardig aan tellen dan. Men moet wat doen om ze gelijk te krijgen. Hè?
Ja, dat is wel.
Maar er zijn natuurlijk verschillen. Maar van belang is dat het dezelfde is. Hè? Daar gaat het maar om. Goed. Dan staat er dat deze heerser zal voortkomen, dat is vers 1. En hij is een heerser niet zozeer vanwege Bethlehem, ook niet vanwege Juda, maar vanwege vanouds, vanwege de dagen der eeuwigheid, uiteraard. En omdat die zal komen, zal God hen lieden, namelijk de duizenden van Juda, uiteraard, uit vers 1, daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Of dat zij die baren zal gebaard hebben. Je moet vooral het verband goed vasthouden van vers 1 en 2. Hè. Vers 1 spreekt over dat in Benjamin deze heerser geboren zal worden. Maar hij zal uiteraard koning zijn over de duizenden van Juda. Dan blijkt hij niet klein te zijn. Benjamin is spreekwoordelijk altijd klein. Hè. Maar Benjamin blijkt dan toch groot te zijn. Omdat uit dat Bethlehem van Benjamin de koning, de heerser over de duizenden van Juda zal voortkomen. Maar die zal wel komen, maar voor die tijd staat er dan, vers 2, daarom zal hij hen lieden, dat wil zeggen, hij zal de duizenden van Juda overgeven tot de tijd wanneer deze heerser geboren zal worden. Hebt u dat? Oftewel, Israël zal in ballingschap gestuurd worden enzovoorts. Tot de tijd dat deze vrouw, want zo wordt ze dan hier genoemd, zij die baren zal gebaard hebben. Ik weet wel, de zin is wat lastig te volgen, maar als u nou goed oplet, dan zou u eerst in vers 2 moeten vragen, wie is hij? En dan lezen we terug in vers 1, dan is hij de heerser in Israël. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. Of gewoon die heerser zal zijn in Israël. Daarom zal hij, namelijk die heerser, hen, dat wil zeggen de duizenden van Juda, overgeven. En tot nog toe is dat goed te volgen. Maar dan staat er, totdat zij die baren zal gebaard hebben. En dan wordt het moeilijk, want hoe kan hij, die nog niet geboren is, hen overgeven. Oftewel, loslaten. Want daar staat hij toch? Of volgt u dat niet? Ik hoop maar dat u goed lezen kunt. Hè? Want dat is wat er staat. Uit Israël, uit Juda, zal de heerser geboren worden. En daarom zal die heerser, Juda, de duizend uit Juda, dus overgeven. Totdat Juda gebaard zal hebben. Dat wil zeggen, degene die geboren zal worden, geeft zijn moeder eerst over, of laat zijn moeder los, voordat hij geboren is al dus. Hoe kan dat? Wel, dat stond in de zin daartussen. Namelijk, dat kan omdat zijn uitgangen zijn van ouds, namelijk van de dagen der eeuwigheid. En voordat hij geboren zal worden uit Juda, zou hij Juda loslaten, oftewel overgeven. En in de praktijk, de meest letterlijke betekenis betekent dat hij zal overgeven in ballingschap. Want als de Heer Israël loslaat, wordt het in ballingschap weggevoerd. Zo gaat dat. En daar zie je dus weer het voorbestaan, namelijk de pre-existentie van de Messias. Zo is het ook. Het was Jehovah die Juda, want over die gaat het. Het was Jehovah die Juda losliet tot de tijd toe waarin dezezelfde Jehovah onder de naam Jezus geboren zou worden uit dit Juda. En dan laat hij er op dat moment niet los uiteraard, integendeel, dan is er een nauwe verbondenheid. Ik zei het dan ook tamelijk kort. Maar de gedachte is hier dan, dat de Heer Israël zal loslaten tot aan de geboorte, in zijn eerste komst natuurlijk, tot aan de geboorte van de Messias. De gedachte is trouwens heel eenvoudig, namelijk dat Israël in ballingschap weggevoerd zou worden, ik noem het nou maar weer gewoon Israël, in plaats van de twee stammen of Juda, hè, zou in ballingschap worden weggevoerd, maar het zou daar ook weer uit terugkeren met één bepaald doel. Dat doel is namelijk dat het zou terugkeren op dat uit dat Israël de Messias geboren zou worden. En eigenlijk is het een wat moeilijk verhaal. Het verhaal is namelijk dat heel Israël, de 10 en de 2 stammen in ballingschap werden weggevoerd, dat later slechts een klein deel van slechts de 2 stammen Niet namelijk de twee stammen. Maar slechts een klein deel van slechts de twee stammen terugkeerde uit ballingschap en daar min of meer een Joodse staat vormde, opdat daaruit de Messias zou geboren worden, waarna vervolgens dat kleine deel met die kleine Joodse staat vervolgens weer gewoon in ballingschap zou worden weggevoerd. Want dat is eigenlijk het verhaal van Israël. En gerekend vanaf de dagen van Micha ongeveer dan. Met de Assyrische en de Babylonische ballingschap in het vooruitzicht, weet u wel, het hele volk zou worden weggevoerd, maar een klein deel zou een kort ogenblik even terugwezen in het land. Dat was een paar honderd jaar, maar dat doet er nog niet toe. Maar het zou maar een klein deel zijn wat zou terugkeren voor een korte tijd om geboorte te geven aan de Messias, om daarna weer te verdwijnen. En zo is het gegaan. En dat is ook wat hier staat. De Heer zou Israël loslaten, tot de tijd toe namelijk dat zij die Barenzal gebaard hebben. Waarna de vraag is, wie is zij die Barenzal? Dan kun je natuurlijk weer eenvoudig zeggen, en het zo letterlijk mogen nemen, zeggen, het was letterlijk Bethlehem, dus was het letterlijk Maria. Maar als je zegt, Bethlehem was overdrachtelijk Bethlehem, en het was dus te midden van het gelovige overblijfsel, dan is vervolgens zij die Barenzal, dat is dan gewoon inderdaad Juda, oftewel het Joodse volk. De vrouw Israël, of hoe dat maar heten mag. Israël zou namelijk voortbrengen. Kortom, de Heer zou dus Israël loslaten tot een bepaalde tijd, de tijd namelijk waarin de Messias geboren zou worden. En dan staat er vervolgens, in de rest van vers 2, dan namelijk, in die tijd dat zij die Barenzal gebaard heeft, dan zullen de overigen zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. Samen met, en sommige vertalingen zeggen zelfs, tot de kinderen Israëls. En dat is eigenlijk de meest letterlijke vertaling hoor. Tot de kinderen. Zij zullen zich bekeren, overige zijn de broederen, zullen zich bekeren tot de kinderen, of zonen eigenlijk. Tot de zonen Israëls, wat de vertalers voor grote problemen stelt, omdat zij denken dat dat niet mogelijk is. En daarom vertalen ze niet tot, maar nemen ze de tweede keus en vertalen dus met. En de bedoeling is dan waarschijnlijk als. Nou, ik sta te hazelen, want het is een tamelijk gecompliceerd verhaal wat ik u nou moet vertellen. Want het verhaal split zich om de eenvoudige reden dat we hier te maken hebben met de verborgenheid. Ik heb u dat al vorige keer ook al gezegd. Het verhaal split zich, want we krijgen te maken aan de ene kant met de openbaring van het koninkrijk en aan de andere kant met de verberging van het koninkrijk. Als ik het nou vlug vertel, gaat het ongeveer zo. Hij zal een lieden overgeven tot het tijd dat zij die baren zal gebaard hebben. Dat is in de eerste komst van Christus. Toen werd hij geboren. En dan is het resultaat dat de overigen zijn de broederen. Dat zijn de overigen der Joden uiteraard. Want het waren zijn broederen. Van die duizenden uit Juda, uit vers 1, weet u wel. Dat die zouden zich bekeren. Wel niet al zijn de broederen, maar wel het overblijfsel daarvan. Zou zich bekeren. En wat ontstaat dan? Dan ontstaat gewoon de gemeente. Want dat is wat er gebeurd is. Ik zal u maar niet laten raden, want misschien krijgen we er allemaal verwarring als ik u de tijd geef om iets moeilijks te bedenken. Want het is helemaal niet moeilijk. Nee, dat is ook een probleem, denk ik wel zo. Want de Heer werd geboren in zijn eerste komst, in vernedering, te midden van het overblijfsel. En het overblijfsel vormde na zijn opstanding overigens de gemeente, want wij behoren inderdaad tot het overblijfsel. Daar zullen we het nog wel eens over hebben. Maar ik neem nu de draad gewoon maar even snel. Dat is een duidelijke zaak. Bovendien staat er, zij zal zich bekeren met dan wel tot de kinderen Israëls. Dat betekent in ieder geval dat het overblijfsel uit de Joden samengevoegd zou worden met, of het nou gaat tot of met, komt dan toch op hetzelfde neer, wordt dan samengevoegd met de zonen van Israël. Dat wil zeggen, dat kleine beetje uit de Joden wat dan tot geloof komt, tot aanvaarding van de Messias komt, wordt dan als het ware Israël en krijgt deel aan de naam Israël en aan de rechten van Israël. Kortom, dat is Israël. En dat is meer dan alleen maar Jood. En het is meer, omdat het eerst geboorterecht van Israël, inderdaad niet berust bij Juda, maar bij Israël, namelijk bij de 10 stammen. En dus bij Efraïm, en zo waren we toch nog even bij Efrata. Hebt u dat? Ik moet een heleboel verhalen tegelijk vertellen, maar ik heb ze allemaal apart al eens een keer verteld. Dus ik hoop dat u ze nou volgt. De gedachte is dan dus dat bij de eerste komst van Christus, sinds de eerste komst van Christus, het overblijfsel uit de Joden bekeerd werd en samengevoegd werd met of kwam tot het overblijfsel uit Israël. En dat zou dan in de meest letterlijke zin, want we hebben het nu gewoon over de meest letterlijke betekenis van deze woorden, toch? Dat zou dan moeten zijn de 10 stammen van Israël. En dat zouden we ook mogen verwachten op grond van zoveel andere profetieën in het Oude Testament, omdat door de verschijning van de Messias inderdaad de 10 en de 2 stammen weer samengevoegd zouden worden. Juda zou weer gevoegd worden bij Efraïm, Ezechiël 37, de 2 halten in de hand van de profeet. En als dus Juda zich bekeert, dan zijn die bekeerden uit Israël, die worden dan samengevoegd met de bekeerden, oftewel de gelovigen, uit de 10 stammen. Het wordt één geheel, één volk. Alleen het volk wat ontstaan is, sinds de eerste komst van Christus, waarover wij het hier hebben, dat is uiteraard de gemeente. Die dan ook inderdaad als het Israël Gods wordt aangeduid. In wezen is er niks moeilijks aan, want is de meest traditionele verklaring van de profetie in het algemeen die er bestaat. Hè? De meest bekende in ieder geval. De bekende verklaring is namelijk dat door de eerste komst van Christus de kerk tot stand kwam die dan vervolgens degene is aan wie alle beloften die aan Israël gedaan zijn vervuld worden. Zodat de kerk dan Israël is. Dat is de gedachte en dat vind je hier ook inderdaad zo terug. Ja. Jawel, maar daar heb ik het niet over. Jawel, ik weet wat er komt, maar want daar moet ik nog naartoe. Ik heb het nu over de meest letterlijke vervulling. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat de meest letterlijke vervulling, als we het zo volgen, vanaf vers 1 en niet te snel verder lezen, het is de meest letterlijke vervulling zelfs van toepassing op de gemeente. En er is de meer verder gezochte vervulling is pas van toepassing op Israël. Dat is weer eens anders dan anders, denk ik dan maar. Want meestal is het andersom. Meestal is de letterlijke de vervulling op Israël. En is de overdrachtelijke de toepassing van op de gemeente. Maar als je dit leest, is de meest letterlijke de vervulling van op de gemeente. Maar ik hoop alleen dat u dat nou gevolgd hebt tot zover. Zij die baren zal, heeft gebaard. Dat was dan Maria. De overigen, het overlijfsel zijn de broederen, dat zijn de discipelen enzovoort. Kortom, die Joden die tot geloof kwamen, die zijn inderdaad bekeerd en samengevoegd met of gekomen tot de zonen van het tienstammenrijk. De erfgenamen daarvan, dat zijn dus, daar ontstaat dus inderdaad de gemeente. En dat de gemeente, de gelovigen van onze bedeling, dat die voor een groot deel afstammelingen zijn van het tienstammenrijk, dat heb ik je al eens vaker verteld. Dat zie je dus hier ook weer in terug. Hè? Nou. En dan staat het, nou dat is verder bekend, hè? Hij zal staan en zal wijden, dat wil zeggen hij die hen eerst overgegeven heeft tot de tijd waarin hij zelf geboren zou worden. Hij zou na zijn geboorte en opstanding overigens, hij zal hen wijden, hij zal staan en zal wijden, hij zal staan te wijden, want staan is opstaan en sinds zijn opstanding is hij inderdaad de goede herder. Wat een andere term is voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat vind ik wat te moeilijk nou om het uit te leggen. Maar hij zal staan en zal wijden, want hij is de goede herder. In wij zijn schapen zijn er wijden en zo. En hij zal wijden in de kracht des Heren. Welke kracht is dat? De kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij bij de doden heeft opgewekt. Jazeker. Als hij hem uit de doden heeft doen opstaan. En dus hij staat te wijden in de kracht des Heren en in de hoogheid van de naam van Jehovah. Want God heeft hem opgewekt en hem een naam gegeven boven alle naam. Filippenzen. Want God heeft deze Jezus tot Heren en tot Christus. Tot Heren, tot Jehovah, tot Heren en tot Christus gesteld. Handelingen 2. Dus hij zal staan en wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, en wij wonen inderdaad, bij hem, in zijn huis en in zijn tempel. En wonen betekent ook blijven, dat doen we inderdaad. Hè. Ze blijven het met hem. Want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. Wel, dat, zover is het nog niet. Niet helemaal 100%. Maar het is wel zo tot aan de einden der aarde inderdaad het evangelie gepredikt is. Dat was trouwens al zo in de dagen van Paulus, want er staan de Filippenzen heen. Ja, want de zaligheid is de heidenen gezond enzovoorts. Nee, dat komt nog, want het staat later dan in dit schriftgedeelte, in de rest van dit hoofdstuk. Want daar staat er volgens, en deze zal vrede zijn. Nou, klopt dat niet dan? Nu? Nog steeds toegepast op de gemeente? Efeze 2 weer. Want hij is onze vrede. Of zullen we gewoon Efeze 1 nemen dan maar? Genade zij u en vrede, inderdaad. Want hij is onze vrede die deze beiden... Eén gemaakt heeft, Jood en Heiden, of zullen we zeggen Juda en Israël, dat kan ook. Heeft deze twee tot één gemaakt en de middenmuur dus afscheidsels verbroken hebbende enzovoorts. Heeft hij de vijandschap teniet gedaan, vrede makende enzovoorts. Dat klopt dus precies. Waarna het iets moeilijker wordt als er staat wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. En als u het mij vraagt, zijn we daar bij dat vers dan toch aangeland in de 6e bedeling. En dus in de toepassing van in de openbaring van het koninkrijk straks in verband met Israël letterlijk. Maar de volgorde der dingen is volkomen correct. Namelijk zijn eerste komst in vernedering, behorend tot de minderheid. Vanwege Benjamin, dan eerst de roeping van de gemeente en daarna alsnog de afrekening met het overblijfsel van Jacob in vers 6 en 7 enzovoorts. Want daar wordt gesproken over de openbaring van zijn koninkrijk over Israël en over de volkeren. Dus, je vindt het er echt in terug, al ben ik eerlijk genoeg om te zeggen dat je dit alleen terugvindt als je eerst het Nieuwe Testament gelezen hebt hoor. Anders vind je de gemeente niet hier. Maar wij vinden het zo zonder meer, dat is geen probleem. Omdat we weten wat er gebeurd is. En we kunnen de gedachtegang zo volgen. De andere manier, en ik noem dat een verder gezochte manier, hoewel het toch te maken heeft met de letterlijke openbaring van het koninkrijk, is deze, dat zij die baren zal, dat kan Maria zijn natuurlijk, maar het kan ook heel Israël zijn, of heel Israël, maar in ieder geval heel Juda. En dan kan het zijn, Juda, in de eerste komst van Christus, daar was die vrouw die voortbracht. Maar het ligt meer voor de hand om dit kort te sluiten met een andere profetie, maar die profetie staat in de vorm van een visioen, in een symbolische vorm, en vandaar dat die toepassing toch wat verder weg ligt. Dat is een wat moeilijke lijn. En dat is dus de verbinding met openbaring 12. En die werd net al even aangereikt, maar daar kom ik dus nu bij terecht. Want in openbaring 12 vinden wij inderdaad de vrouw die baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Die werd weggerukt tot God en zijn troon. Of zoiets. Nee, ik citeerde uit Lucas 2. En daarna weer gewoon verder uit openbaring 12. Maar zo was het toch, hè? Daar was de vrouw, namelijk bekleed met de zon en de maan en de 12 sterren enzovoorts, weet u wel. De vrouw dus gewoon Israël, hè? Want het is symboliek, het is dus niet een letterlijke vrouw, het is niet de aanduiding van Maria, zoals de Rooms-Katholieken denken. Het is ook niet de aanduiding van de kerk, zoals de protestanten denken, hè? Nee, het is Israël, uiteraard. Zoals vader Jacob al dacht, toen hij geconfronteerd werd met de zon, maan en 12 sterren. Omdat Jozef hem daar iets over vertelde, omdat hij gedroomd had, enzovoorts. Dus, in openbaring 12 is sprake van de vrouw, namelijk Israël, die dan voortbrengt. En wat brengt zij voort? Dat is gemakkelijk. De vrouw die voortbrengt is een volk, namelijk Israël. De mannelijke zoon die zij voortbrengt is dan dus ook een volk. En dat is de gemeente. Want de mannelijke zoon die zij voorbrengt zal de heidenen hoeden met een ijzer roede. En dan zeggen wij, dat is de Messias. En dat is wel waar, maar er is een inconsequentie in de toepassing van het verhaal dan. Omdat de vrouw was niet Maria, zodat die zoon ook niet zomaar Jezus kan zijn. Heb je dat? Dat is een oefening in het consistent verklaren van de profetie. De vrouw is namelijk symbolisch. Het is helemaal een beeldspraak allemaal. De vrouw is namelijk, zoals altijd in de symboliek, Israël. De zoon die daar dan uitgeboren wordt, is dan dus ook een volk. Een mannelijk volk zelfs. En u weet dat de gemeente inderdaad een mannelijk volk is. En opgroeit tot mannelijke rijpheid en hoe dat maar heten mag. Kortom, die mannelijke zoon die daar geboren wordt, is de gemeente. Eerst wordt het hoofd geboren, dat is Christus. Dan het lichaam uiteraard, dat is de gemeente. En als dat gebeurd is, wordt die mannelijke zoon weggerukt, staat er letterlijk, tot God en zijn troon. Oftewel, tot de troon van God. Oftewel, tot God die nadrukkelijk op de troon zit. Waarom? Waarom gebeurt dat? Omdat die anders door de draak zou opgegeten worden. Dat staat erbij. Want de mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon voor de aanstormende draak. Zodat je nou maar weer ziet dat het niet op de Heer Jezus van toepassing gebracht kan worden. Want de hemelvaart van de Heer Jezus was niet een wegrukking voor het nadere gevaar. Dat kon trouwens ook niet, want de hemelvaart van Christus vond plaats nadat hij de draak, oftewel de slang, de kop vermorzeld had. Dus dat is een heel ander plaatje. Maar de opname van de gemeente vindt inderdaad plaats. Vanwege het naderende gevaar van dezezelfde draak met 7 koppen en 10 horens, die dus ook vervolgens in hoofdstuk 13, het volgende hoofdstuk is het dan, genoemd wordt als de aanduiding van het komende wereldrijk onder de naam Assur, dan wel Babel, dan wel Nimrod. En dat zijn de namen die wij hier in Micha 5 ook tegenkomen. Kortom, dan gaan we dus naar een alternatieve lezing voor Micha 5 vers 2. Daarom zal hij, Christus of de Heer, hen lieden overgeven tot de tijd doet dat zij die baren zal gebaard hebben. Wanneer heeft zij dan gebaard? Wel, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Als de gemeente, de volheid der heidenen heet zoiets. Als de gemeente inderdaad wordt weggerukt tot God en zijn troon. Die mannelijke zoon geboren is, dat is dus de gemeente dan. Want pas daarna, na de opname van de gemeente, zullen de overigen, oftewel zal het overblijfsel van zijn broederen, de Joden dus, zich bekeren. Wanneer gebeurt dat? Officieel? Ja, het gebeurt niet op een datum vast, het gebeurt zo langzamerhand. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar er is wel een officiële datum, en die officiële datum is dus het einde van de 7e week van Daniël. Want dat is de datum voor de bekering van het Joodse volk als zodanig. En daar gaat het de duizenden van Juda. Dus na de opname van de gemeente, wel dan neemt het 7 jaar... Maar goed, daarna dus zullen zijn broederen, de overige zijn de broederen, zich bekeren. Want het overblijfsel, Joël 2, zal de naam des Heren aanroepen. En dan zullen ze behouden worden. Want de Jeruzalem, de Sion, zal ontkoming of een overblijfsel, ontsnapping, dat is allemaal synoniem, zal ontkoming zijn. En dat is inderdaad aan het einde van de 70ste week van Daniël, bij de verwoesting van Jeruzalem en bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg en het scheuren van de Olijfberg, et cetera, et cetera. Zie? En het verschil in de verklaring van vers 2 zit hem in wat wij verstaan onder baren. Wie wordt er geboren? Is het de Heer Jezus? Dan gaat het verder met de gemeente. Is het de gemeente die geboren wordt? Dan gaat het verder met Israël. En er is niks bijzonders, heus niks bijzonders, want het is gewoon het oude principe dat alles wat gezegd werd in verband met de bekering van Israël in de 6e bedeling, dat wordt overdrachtelijk van toepassing gebracht op het tot stand komen van de gemeente in de 5e bedeling waarin wij leven. Want zoals in de 6e bedeling letterlijk Jood en Israëliet, twee en tien stammen, worden samengebracht. Zo gebeurt dat ook inderdaad in onze bedeling. Alleen niet om een aardsvolk Israël te. Een aardse volk van God te vormen, maar om een hemels volk van God te vormen. Misschien, ja, dat zou kunnen. In ieder geval is het zo dat de term Jacob, voor zover ik weet, nergens van toepassing gebracht wordt, rechtstreeks en zonder twijfel, op de gemeente. En daarom, de naam Jacob komt dan ook pas in vers 6. En daar zijn de beide lijnen van verklaring van dit schriftgedeelte weer gesynchroniseerd. Dat wil zeggen, dan lopen ze weer gelijk. Ze verschieten, ze verspringen dus een beetje, hè. Maar later komen ze weer gelijk op. Ik zal de lijn voortzetten. Er staat namelijk, de overigen zijn de broeders zullen zich bekeren. Dat is het eind van de 70ste week. Met de kinderen Israëls. Dat wil zeggen, dan worden ze ook weer samengebracht met de afstammelingen van het tienstammenrijk. Want er komen alle 12 stammen weer boven water. Waaruit dan uit elke stam weer 12.000 verzegeld worden. Want dan moeten er toch 144.000 hebben. Dat zeg ik dan ook maar weer voor de Jehovah's getuigen deze keer, hè. We moeten toch 144.000 hebben dan letterlijk. En hij zal staan en zal wijden, oftewel en hij zal hen wijden. Als de opgewekte zal hij hen wijden in de kracht des Heeren, in de hoogheid van de naam des Heeren zijn Gods. En zij zullen wonen, kortom, dit spreekt over de terugverzameling van Israël, alle 12 stammen naar het land. En in verband met de openbaring van het koninkrijk enzovoorts. Want nu zal hij groot zijn of worden tot aan de einden der aarde. Dat gaat in die dagen inderdaad voor de volle 100% in vervulling. En deze zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen. En bij vers 4 zijn we dus weer gelijk. Hebt u dat? Want in vers 4 gaat het weer letterlijk om Assur en dus om dat laatste wereldrijk enzovoorts. Welke van de twee lijnen we ook volgen, in vers 4 zijn we weer gelijk. Dus het splitst bij die baring in vers 2 en het is weer gelijk bij, er zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen. Of in ieder geval bij wanneer Assur in ons land zal komen, wanneer die zeven herders dan wel acht vorsten uit de mensen genomen worden enzovoorts. En zodat je beide toepassingen erin ziet. Je kunt niet kiezen, ik niet tenminste. Ze kloppen namelijk allebei volkomen en er zijn schriftplaatsen te over om beide redeneringen te bevestigen. Maar zo is het met zoveel profetieën. Namelijk, ze hebben aan de ene kant de toepassing op Israël in de zesde bedeling, en aan de andere kant op de gemeente in de vijfde bedeling, omdat het voor het grootste gedeelte hetzelfde is, namelijk het in werking treden van het nieuwe verbond. In de ene keer in verband met de openbaring van het koninkrijk, en de andere keer in verband met de verborgenheden van het koninkrijk. Maar voor de rest loopt het echt gelijk. Nou, dan laten we het eerst bij, want ik ben bang dat anders de koffie koud wordt. Ja, ik neem nog even weer de draad op bij vers 2, waar staat, daarom zal hij hen lieden overgeven. En er moeten wat klemtonen gelegd worden. Waarom zal hij hen overgeven? Omdat de Messias geboren zou worden? Nee, natuurlijk niet. Hij zal hen overgeven totdat. Waarom een totdat? Wel, omdat de Messias geboren zou worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er is een totdat, een beperking van het overgeven, namelijk hij zal een overgeven totdat. Waarom wordt het beperkt? Wel omdat ooit die Messias geboren zal worden. Daarom wordt het volk niet voor altijd losgelaten, maar totdat, namelijk opdat die Messias geboren zou kunnen worden. Dat staat er ook. Daarom zal hij de overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. En dan zal bekering plaatsvinden en dan is er geen sprake meer van loslaten, maar in tegendeel een sprake van verzoening. Dus blijft nog de vraag, waarom zal hij hen dan overgeven? En dat slaat op nog een vers verder terug, uiteraard. En dan zijn we bij hoofdstuk 4, vers 14. Namelijk, zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinderbakken slaan. Daarom zal hij hen overgeven. Maar niet voor altijd. Want die Messias zou geboren moeten worden en daarom dus zal hij hen overgeven totdat zij die baren zal gebaard hebben enzovoorts. En dat is het verband van het verhaal. Het grijpt in elkaar, verscheidene malen. Maar omdat wij leven na die tijd, dus mag eigenlijk helemaal geen probleem zijn om dit te volgen. De Heer zou Israël loslaten omdat Israël zich tegen de Heer verzette en uiteindelijk zelfs omdat de Messias verwierp. Maar men heeft dat eigenlijk altijd gedaan. Men heeft altijd namelijk de Heer verworpen. Niet de Heer Jezus, maar wel de Heer, zo bedoel ik dat. He. Daarom zou diezelfde Heer Israël loslaten voor bepaalde tijd, totdat namelijk degene die geboren zou worden, geboren zou zijn. En dan zou de terugverzameling definitief plaatsvinden. Wel, als degene die geboren zou worden de Heer Jezus is, dan vond de terugverzameling daarna plaats door de verzameling van de gelovigen uit alle volkeren. Die werden een volk voor zijn naam. Alleen dat volk blijkt gezet te worden niet in de aardskanaan, maar in de hemelskanaan. En dat is de gemeente. Het wordt dus niet verzameld tot een aardsjeruzalem, maar tot een Jeruzalem dat boven is. En de namen worden niet opgeschreven in de aardsjeruzalem, maar in de hemelsjeruzalem. Als eerstgeborenen, inderdaad. Hebreeën 10 is dat. Nee, 12, sorry, Hebreeën 12. Maar als die geboren zou worden, als dat inderdaad is de hele gemeente, en dat kan heel goed, want ook dat is een Bijbelse gedachte, dan vindt daarna de verzameling plaats. Inderdaad, weer van gelovigen, uit Joden, maar ook uit heidenen, dat wil zeggen uit de 10 stammen in ieder geval, opdat daaruit, daarmee het volk verzameld zal worden, namelijk een wedergeboren Israël, wat inderdaad in de aardskanaan en in de aardsjeruzalem zal worden opgeschreven, eveneens overigens als eerstelingen. Eerstelingen ten opzichte van de overige heidenen. En dat is waar het hier verder dan over gaat. En degene die uit Israël geboren zou worden, die zou vrede zijn. Dat is de Heer Jezus voor ons, maar het is de Heer inclusief de gemeente straks voor Israël en de volkeren. Dus de Heer inclusief de gemeente. Of moet ik zeggen, de Heer inclusief zijn lichaam. Dat klinkt natuurlijk belachelijk, omdat het vanzelfsprekend is, hè? Maar zo vanzelfsprekend is het ook. De Heer en de gemeente vormen een eenheid, een volk geboren uit het volk Israël. En dat volk, namelijk die gemeente, zal inderdaad de vrede zijn of tot vrede zijn voor Israël. En dan gaat het over vervolgens in vers 4. Deze zal vrede zijn en dan wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Waarom wordt hier Assur genoemd? Wel, omdat dat de vijand was in de dagen van Micha. Het is dezelfde reden als waarom Assur als vijand genoemd wordt in Jesaja. Waarom was dat? Omdat Jesaja een tijd genoemd was van Micha en omdat dus inderdaad in die dagen Assur, het Assyrische Rijk, de vijand van Israël was. Een opkomende vijand die uiteindelijk, maar dan ook uiteindelijk, inderdaad de 10 stammen in ballingschap wegvoerde. In 722 voor onze jaartelling. Dus Assur is hier de vijand en is daarmee een personificatie van het Assur uit de toekomst, namelijk de laatste grote vijand. En ik moet u er weer op wijzen dat namen in de Bijbel erg breed en vrij worden toegepast. En dat als er staat David zal koning zijn, dat het betekent de Heer Jezus zal koning zijn. En als er staat dat Adam koning is over de wereld en de aarde zal onderwerpen, dat het van toepassing is op Christus. En dat als gesproken wordt over in Isaac zal u het zaad genoemd worden, dat het dan betekent in Christus zal u het zaad genoemd worden. Nog moeilijker. En als er staat, ik zend jullie de profeet Elia, dan is dat Johannes de Doper. Niet uitsluitend, maar het is wel waar, dan is dat Johannes de Doper. En als er staat, zie ik zend mijn engel, dan was dat de Heer Jezus dan wel Johannes de Doper. Of als er staat, ik zal zenden Levi, ik blijf nog even in Malachi dus, ik zend Levi, dan is dat eveneens de Heer Jezus. Want dat is de aanduiding van een persoon, Levi, maar het is tegelijkertijd de aanduiding van zijn functie, eigenlijk als priester. Een hoge priester, min of meer, van het Levitische priesterschap. Maar daarmee is hij een voorbeeld van de priester naar de ordening van Melchizedek enzovoort. En bovendien, als er Melchizedek staat, dan is het ook gewoon Christus. Ja, zo worden namen nou eenmaal toegepast. En daar gaat het nou maar om, hè. Nou, dat, als hier dan staat Assur, dan is Assur gewoon de grote vijand uit de dagen van Micha en van Jesaja enzovoorts. En daarom is het een voorafschaduwing van de laatste grote vijand, die dan ook hier als Assur wordt aangeduid. Het is gewoon het laatste wereldrijk. Het rijk van het beest namelijk. Er zijn meerdere namen voor, uiteraard. Want als in de dagen van David de grote vijand de Filistijn is. Leuk hè, de Filistijn. Daar had ik mee kunnen bedoelen, de Filistijnen. Het volk als zodanig, dat heet ook de Filistijn. Weet u wel, de Filistijn, de Syriër en de Moor. Dan denken wij dat er maar drie vijanden waren. Maar zo was het niet natuurlijk. Ja. Maar er wordt een enkelvoud genoemd, terwijl in werkelijkheid een meervoud wordt aangeduid. Dat kan hè, leuk hè. Moet u mee oppassen in de Bijbel ook dus hè. Dat als er enkelvoud staat, dat de beste meervoud mee kan worden aangeduid. En andersom trouwens ook. Dat er een meervoud staat terwijl er één wordt aangeduid. Voorbeeld. In het begin schiep God Elohim. Dat is een meervoud vorm, grammaticaal, maar het is er maar één. En niet twee of drie of vier of vijf. Of nog meer. Het is maar één. En Ephraim is een tweevoud vorm, het was er maar één. Want die andere heette Manasse. Ja, dat betekent dat er dus toch eigenlijk twee waren, maar Ephraim was er echt maar één. Hoewel de naam een tweevoudsvorm is. Nou, enzovoorts. En zo kun je een enkelvoudsvorm hebben, namelijk een mannelijke zoon, terwijl het in werkelijkheid gaat om een meervoud, namelijk om de gemeente. Dat zijn heel wat zonen, oftewel broeders, dat kan ook nog. Omdat hij de eersteling zei, te midden van vele broeders. Maar het hele geheel kan aangeduid worden als één mannelijke zoon. En wat sta ik toch te praten. Als de Engelsen leeuwen gezien hebben, dan hebben ze lion gezien. En als ze jachtluipaarden gezien hebben, hebben ze cheetah gezien. Enkelvoud. Ze gebruiken het woord in enkelvoud. Ja, rare gewoonte, maar dat is nou eenmaal traditie. En je weet, iets wat in Engeland traditie is, krijg je er natuurlijk nooit meer uit. Vandaar dat het zo gebleven. Daarom praten ze ook nog steeds Engels, begrijp je wel. Maar, nee, wij passen ons aan, zij niet. Maar goed, dat is maar bij wijze van voorbeeld. U moet dus opletten waar het over gaat. Niet te veel aandacht geven aan enkelvouden of meervouden of wat dan ook. Maar als in de dagen van David de vijand is de Filistijn, dan is die Filistijn net zo goed, profetisch gezien, de aanduiding van het laatste wereldrijk, namelijk dat van het beest. En toch een luipaard dus. Maar dat was om het moeilijk te maken. En of het nou de Filistijnen waren of die ene, namelijk Goliath, dat maakt ook al niks uit, want die ene staat voor die hele veelheid en vertegenwoordigers. Dat is een koning en een zinnenbeeld, om zo te zeggen. Hè? Ja, natuurlijk, dat staat er uitdrukkelijk. Nou, dat soort dingen moet je dus vasthouden. En dus, de vijand was in de dagen van Jesaja en Micha Assur. En dus is Assur een beeld van het Achtste Rijk, namelijk dat van het beest. De vijand in de dagen van David was de Filistijn, dus is het een beeld van het Rijk van het beest. Enzovoorts. Je hebt nog zelfs in de dagen van Mozes is het Amalek, en dus is Amalek een beeld van de vijand, namelijk het laatste wereldrijk, het beest, enzovoort. Het is allemaal precies hetzelfde hoor. Het blijft altijd dezelfde betekenis houden. En zo is het hier. En opdat we goed in de war gebracht zouden worden en flink door elkaar geschud, staat er dus vervolgens. Vers 4. Deze zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen. En dan vers 5. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod. Maar wat was het land van Nimrod? Dat was Babel. En wat was het land van Assur? Nou, een heleboel, maar onder andere Babel. En daar gaat het maar om. Dat is voor het grootste gedeelte hetzelfde gebied. En het leuke is natuurlijk dat hier die namen dan door elkaar gegooid worden. Want Nimrod was de man en de oprichter, oorspronkelijke oprichter van Babel. En het Babylonische Rijk was juist de vijand van het Assyrische Rijk in der tijd. Want het Assyrische Rijk werd later opgevolgd door het Babylonische Rijk. Dus min of meer door Nimrod. Maar het was Nebukadnezar natuurlijk. He. We mogen dan elkaars vijanden geweest zijn. Aan de andere kant is er geen sprake van vijandschap. Is er sprake van continuering. Het gaat namelijk steeds om één en hetzelfde wereldrijk der heidenen. En welke naam het aanneemt, welke gedaante het aanneemt, dat doet niks te zaken. Het is gewoon het rijk der heidenen. En in uiterste instantie is het rijk der heidenen gewoon het rijk van het beest uit Openbaring 13 en 17 vervolgens enzovoorts. En daar gaat het hier dan ook over. En dat maakt niet zoveel uit welke naam er dan precies staat. De vijand is gewoon de vijand. Nou, enzovoorts, hè. Dus, wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen, tegenover hem, hè, zullen wij stellen 7 herders, en 8 vorsten uit de mensen. Dit is een hoge mate symbolische taal natuurlijk. Maar in ieder geval, Assur zou in het land komen. En Assur zal daartoe pogingen ondernemen, straks ook in de toekomst. Wel, het was al zo in de dagen van Micha. En toen verdwenen ze weer. En degene die Jesaja, we spreken van Jesaja meemaken, kennen dat verhaal langzamerhand. Die legers van Assur verschenen voor Jeruzalem. En van de ene dag op de andere dag waren ze ook weer verdwenen. Maar in de toekomst gaat het wat anders. In de 6e bedeling, namelijk na de bekering van Israël, na het einde van de 70e week, wanneer Israël weer verzameld wordt, ook na Palestina enzovoorts, dan bereikt dat rijk van het beest zijn hoogtepunt, hier voorgesteld door Assur, en men zal dan ook proberen om in Palestina te komen, of in Canaan bedoel ik feitelijk. Hè. Assur zal het land binnentreden, zal proberen inderdaad die paleizen binnen te komen, namelijk om het koningshuis van David, van de Messias dus, om dat omver te werpen. Ja, Jezus van Nazareth is er, en heeft daar zijn paleis, zijn troon. Nou, daar wordt de strijd om gevoerd, uiteraard. En dan staat er, wanneer hij ons land zal komen, kortom, wanneer hij in onze paleizen zal treden, let op paleizen. Het heet eerst ons land en daarna heet het onze paleizen. Ik veronderstel namelijk dat het niet alleen om het koninklijk paleis van het huis van David gaat, voor zover dat er is. Maar ik veronderstel zelfs dat het hele land beschreven wordt als de paleizen van Israël. Omdat Israël als volk ook beschouwd moet worden als koning over de volkeren. En als dat zo is, betekent dat alle huizen van Israëlieten beschouwd moeten worden als paleizen, omdat zij namelijk koningen geworden zijn.
Zeg het in Engeland
ook. My home is my castle. Dat bedoel je toch? Ja, ja. New castle zelfs. Nou goed, die hielden ze ooit de Romeinen nog tegen, dat weet ik. Nou goed, laat maar zitten. Die muur staat er namelijk nog. Hè? Daar. Nou goed. Maar in ieder geval, de woningen van de Israëlieten zijn dan per definitie paleizen. Omdat de Israëlieten delen in het koningschap van Christus in die dagen. Het wordt nog wel opgericht. Het is nog in oprichting, maar daarom is dat wel zo. En dus staat er, hij zal in het land komen, ons land, oftewel hij zal komen in onze paleizen, maar dat is dus uiteraard hetzelfde. Een beruchte synoniem parallelisme. Wel, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. En de enige zinvolle verklaring die ik ervoor ken, heb ik, dacht ik, vorige keer al in de galwigheid gegeven. Er is namelijk sprake van herders dan wel vorsten. We tellen even de zaak bij elkaar op, hè. Ze heten herders, oftewel vorsten. En in theologisch jargon spreken we dan over een herderkoning. Of een herdervorst, en dan hebben we het over David. Maar het zou ook Mozes kunnen zijn. Want Mozes was ook koning, daar staat er zelfs. Hè? Was min of meer koning over Israël. Maar hij was eigenlijk ook een herder over de kudde. En, maar we weten bovendien dat David was herder. En hij werd gesteld over de kudde, namelijk Israël. En later zegt de Heer, ik ben de goede herder. Dat wil zeggen, Mozes was er een, was een voorafschaduwing van de goede herder. David was dat ook, maar de profeet als Mozes, namelijk de zoon van David, dat is de echte herder vast. Maar het is er maar 1, niet 7, ook niet 8. En toch is er iets met die 7 en 8, op 2 verschillende manieren. Want David zelf was namelijk de 7e, dan wel de 8e. Heb ik dat met u gelezen vorige keer of niet? Niet gelezen. Ik heb het wel genoemd, dacht ik. Ik heb het wel even in de gaten genoemd. Nou, u vindt het namelijk in 1 Kronieken 2. Vers Dan doe ik het achterstevoren, maar vooruit maar. 1 Kronieken 2, vers 13. Dat kan je missen, want er staat... Lang, na de geschiedenissen zelf, werd dit geschreven. Maar er staat er in 1 Kronieken 2, vers 13... En Izi gewoon Eliab zijn eerstgeboren, en Abinadab de tweede, Simia de derde, en Netanel de vierde, en Radai de vijfde, en Ozem de zesde, David de zevende, vers 15 is dat. David de zevende. En toen hadden ze nog zusters, maar die worden niet meegeteld in de nummering, die krijgen geen rugnummer. Hun zusters waren Zeruja en Abigail. Maar David was uitdrukkelijk de zevende. En dat is zeer opmerkelijk, want eerder, namelijk in 1 Samuel 16, vers, ja, eens even kijken, vanaf vers 8 vinden we dan dat de zonen van Izi de revue passeren. Weet dat? Dat wil zeggen, de revue is in dit geval Samuel. En toen staat er, toen riep Izi Abinadab, en het deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Izi Samma voorbij gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Izi zijn zeven zonen voorbij gaan. Aan het aangezicht van David, of van Samuel. Doch Samuel zeide tot Izi, de Heere heeft deze zeven, niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Izi, zijn dit al die jongelingen? En hij zeide, de kleinste is nog overig. Je zou zeggen, Benjamin dus. Leuk hè, Benjamin. Toch hè. Maar het was natuurlijk David. De kleinste is nog over. En zie, hij wijdt de schapen. Samuel nu zeide tot Izi, zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten, zodat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in, en hij was roodachtig, staat er, van haar, schoon van ogen en schoon van aanzien, enzovoorts. En toen zeide de Heer, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn, dat is nou eens niet een oliekruik, want die werd gebruikt bij Samuel, maar dat liep verkeerd af, want kruiken, dat weet u. Zeg ik het verkeerd? Samuel zalfde Saul uit een oliekruik, maar je weet, met kruiken gaat het verkeerd, want kruiken worden altijd kapotgeslagen. Dus uitvinding van Gideon schijnt het. Ja, ik zeg het wat grappig misschien, maar ik bedoel het serieus. Hè? Kruiken worden kapotgeslagen. En dus met de koningschap van Saul ging het ook niet zo best. Maar deze wordt gezalfd uit een hoorn. De hoorn des heils, die zou worden opgericht, weet u wel. En dat daaruit werd hij dus gezalfd, staat er. Te midden zijn de broederen. En hij was dus de achtste. En hij was uit de zeven. Ja, er waren zeven geweest en toen was de achtste. Dat was hem. David was dus de achtste. En dat staat ook een hoofdstuk verder in 1 Samuel 17... Want je zou kunnen zeggen, misschien stond er nog eens, alzo deed Izi al zijn zeven zonen voorbij gaan, maar dan staat het er op het moment dat er nog maar zes geweest zijn, weet je wel, en dan na zes vraagt Samuel, zijn het ze allemaal? En dan zegt Izi, nee, er is er nog één, dat is eigenlijk nummer acht, zal er nummer zeven zijn, enzovoort. Maar het is niet zo. Want hier staat in 1 Samuel 17, vers 12, David nu was de zoon van een... Van de Efratische man van Bethlehem Juda, uit Efrata dus, en wel Bethlehem, wiens naam was Izi, en die acht zonen had, en in de dagen van Saul was hij een man oud, afgaande onder de mannen, enzovoorts. Dus hij was inderdaad de achtste. Kan niet missen. Dus in hoofdstuk 16 staat het precies zoals wij het ook normaal zouden lezen. Er gingen zeven zonen voorbij aan Samuel en de Heer zei, deze zeven heeft de Heer niet verkoren. En toen moest alsnog de achtste gehaald worden, was David. Dus hij is tot tweemaal toe, namelijk in hoofdstuk 16 en 17 van 1 Samuel, de achtste zoon. Als daarna in 1 Kronieke 2 vers 15 blijkt dat hij de zevende zoon is, is de enige goede conclusie wat betreft geschiedenis, dat er intussen dus één is gestorven. En die wordt dan op het moment van schrijven niet meer tot de erfgenamen gerekend. Klaar uit. Want niet de kinderen worden geteld, erfgenamen worden geteld. Het verwekken van een zoon is het verkrijgen van een erfgenaam. En als zo'n kind niet volwassen wordt, dan wordt het niet een erfgenaam. En op het moment dat bekend is dat het dat helemaal niet bereikt, wordt het dus ook niet meer meegeteld. En dan blijkt dus dat David een plaats opschuift en dus bij nader inzien de zevende blijkt te zijn. Hij is dus zowel zevende als achtste. Historisch komt dat door een verschillend tijdstip van tellen, blijkbaar. Maar het resultaat is dat hij zowel het nummer 7 als nummer 8 draagt. En typologisch is dat natuurlijk heel fraai. Omdat 7, de Sabbat, omdat 7 altijd de aanduiding is van de voltooiing van Gods heilswerk. In de zevende bedeling, namelijk in verband met de openbaring van het koninkrijk. Want zo begon het verhaal in Genesis 1, namelijk de mens Adam werd geschapen, opdat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En in de zevende dag, de zevende bedeling bedoel ik dus feitelijk, kwam dan de echte Adam, de laatste Adam, die inderdaad de aarde onderwierp en daarover heerste. En daarmee is het verhaal voltooid, dat is het verhaal van de zeven, hij is dus de zeven. Maar hij is ook de acht, omdat na de zeven inderdaad een nieuwe schepping tot stand komt. De acht, ook als de dag van de opstanding uit de dood enzovoorts, weet je wel. Dus zowel nummer 7 als 8 zijn rechtstreeks op hem van toepassing. En het verband daartussen is dat zowel 7 als 8 behoren tot het koninkrijk. En wel het geopenbaarde. Want het geopenbaarde koninkrijk van de zevende bedeling bestaat gewoon voort over de jongste dag heen. Daar verandert niks aan. Aan het koninkrijk verandert niks. Aan aarde en hemel verandert wat, maar aan het koninkrijk niks. Het koninkrijk zou pas veranderen als een ander koning zou worden. Dan verandert een koninkrijk. Maar er wordt geen andere koning, blijft dezelfde koning en dus blijft het hetzelfde koninkrijk. En vandaar dat 7 en 8 in de Bijbel ook met elkaar verband houden. Niet alleen hier bij David. Maar het is een type van Christus, de 7 en de 8. Wij vinden dat nog ergens veel nadrukkelijker. Dat is namelijk in het beroemde Loofhuttefeest. Een feest wat in ieder geval, dat ligt het meest voor de hand, wat in ieder geval een uitbeelding is van de 1000 jaren, het geopenbare koninkrijk. Maar het Loofhuttefeest duurde 7 dagen, het is dan ook een type van de 7e bedeling. Niet alleen dat hoor, maar ik kan niet alles vertellen, hè. Ik zal me verwarrend zijn nu. Maar het Loofhuttefeest is een beeld van het koninkrijk, vandaar dat in het koninkrijk alle volkeren, alle heidenen dus ook verplicht zijn het Loofhuttefeest te vieren. Want het Loofhuttefeest is een beeld van het koninkrijk. En het vieren van het Loofhuttefeest is tegelijkertijd dus een erkenning en een aanvaarding van het koninkrijk en dus van de koning. Vandaar het Loofhuttefeest. Wel, het Loofhuttefeest duurt 7 dagen en toch duurt het er 8. Want je hebt 7 dagen Loofhuttefeest en dan nog 1 dag feest. Dat heet dan de slotdag. En in Johannes, ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk, maar in het evangelie van Johannes heet dat ineens de grote dag van het feest. Toen was officieel het Loofhuttefeest voorbij, maar toen kwam alsnog de grote dag van het feest. De achtste dag van het feest. En het zal duidelijk zijn, de 7 dagen zijn een beeld van de 7e bedeling. En die achtste dag is een beeld van wat dan de 8e bedeling zou kunnen heten. Dat heet het niet, maar het zou het kunnen zijn. Het komt daarna namelijk, en dat is de nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde enzovoorts. En dat is de grote dag van het feest. Dus ook 7 en 8 bij elkaar. Op een wat moeilijker manier overigens vind je die 7 en 8 ook bij elkaar in het andere feest van 7 dagen, namelijk het feest van ongezuurde broden. Maar daar zit de clue niet in de laatste, maar in de eerste dag. Want het waren 8 dagen van ongezuurde broden, dan wel Pascha. Maar het was 7 dagen van het feest van ongezuurde broden, dan wel Pascha. Want de eerste van de 8 dagen was geen feest. Dat was namelijk de dag van het slachten en eten van het paaslam, de 14e Nisan. Maar er was geen gezuurd brood, officieel. Want dat wordt op de avond van de 13e verwijderd. Het is op de 14e eetmaal ongezuurde broden. Dat heet dus ook Pascha of ongezuurde broden enzovoorts. Maar het feest van ongezuurde broden begint een dag later. Namelijk op de 15e van de eerste maand. En dat duurt 7 dagen. Maar in werkelijkheid zijn het dus toch 8 dagen van ongezuurde broden. En zo grijpt het dus in elkaar. 7 en 8. In onze dagen heeft men het nog verwarrender gemaakt, maar het is ten onrechte, maar het is wel leuk ter illustratie, want vandaag spreekt men over de Sabbat en men bedoelt de eerste dag der week, oftewel de 8e dag. Terwijl Sabbat per definitie, want het woord betekent dat, de 7e is. Sabbat is 7. Ik heb alleen gemerkt dat in onze Nederlandse kalenders heeft men de zaak dus alsnog kloppend gemaakt door voortaan in de agenda de week te laten beginnen op maandag, zodat alsnog de zondag de 7e wordt. Dat is een truc. Als we een paar jaar verder zijn, denkt iedereen dat het zo is. En bovendien had ik een ongelovige zwager die beweerde dat al jaren dat maandag de eerste dag van de week was, want die had zo'n agenda zeker. En die kende van de Bijbel dus niks, bedoel ik. Maar die beweerde dat, hè. Namelijk, maandag was de eerste dag van de week en de zondag was dan de 7e. Nou, toen brak mijn klomp. He, want dan hoor je uit christelijke kring Sabbat als aanduiding voor de eerste dag de week. En nou uit niet-christelijke kring ook al. Dus waar blijven we nou? He? Maar in ieder geval, men gooit de 7e en de 8e dus door elkaar. En dat is omdat er wel degelijk verwantschap tussen bestaat, natuurlijk. Want eerlijk gezegd, het is wel de eerste dag der week waarin wij leven. Dat is de dag na de Sabbat, maar vergis u niet, sinds het eenmaal Sabbat geworden is, blijft het voor altijd Sabbat hoor. Ja, daarom achten wij alle dagen, dat is zo. Uit Romeinen 14. De een acht de ene dag boven de ander acht alle dagen, staat er dan letterlijk. En zo is het ook, want het blijft gewoon Sabbat. We zijn de rust ingegaan en dat blijft rust, welke dag het ook is. Maar niettemin, men gooit 7 en 8 door elkaar. En dat komt vanwege de overeenkomst, namelijk het spreekt allemaal over het koninkrijk. Wat bedoel je nou? Wat zeg je nou?
Sabbat. Betekent dat nou rust of zeven of betekent het allebei?
Het betekent allebei. En meer correct, de woorden zijn aan elkaar verwant, maar niettemin, het betekent allebei. De 7e is per definitie rust, omdat het woord dat betekent. Beide betekent het, zowel 7 als rust. Alleen, de Hebreeërs zullen wel zeggen, maar dat spel je anders, of je schrijft het met andere klinkertekens, of je spreekt het anders uit. En dan zeg ik, jullie wel, maar wij niet. Ja, dat is nog een afgeleide, maar die is nog moeilijker. Als in Hebreeën staat dat zo blijft een rust over voor het volk van God, is dat gebaseerd op de gedachte dat toen het voor de eerste maal Sabbat werd, toen is het vervolgens altijd Sabbat gebleven. En dat is weer een andere redenering die zegt dat de Sabbat, de eerste 7e dag van de rust van de Heer in Genesis 1, of 2, nee 1 is het nog, dat die Sabbat nog steeds niet om is, want dat staat er ook niet. Er staat niet, toen was het avond geweest, toen was het morgen, dus het is nog steeds Sabbat, zegt men dan. Alleen, ik begreep het vroeger nooit, want ik dacht, het bestaat niet, het is niet waar, want er zijn al zoveel Sabbat inmiddels weer geweest. Totdat ik na jaren begreep dat het overdrachtelijk bedoeld was, waarna ik nu me nog afvraag of die mensen die het mij zeiden wel weten dat het overdrachtelijk bedoeld was. Maar goed, dat zullen we maar vergeten. Maar inderdaad, de hele wereld is een wereld van de 7e dag. Onze wereld, de wereld die nu is. En dus is het altijd Sabbat. Men zou altijd, op elke dag, wanneer dan ook, heden namelijk, zal men de rust in kunnen gaan. Heden, zo gij zijn stem hoort. En dat is die uitspraak in Hebreeën 3 en 4. Heden, zo gij zijn stem hoort. Want er is altijd een rust over volk, voor het volk van God. Hoewel de Heer over de 7e dag gesproken heeft over rust. Dat wil zeggen, de speciaal rust, verplichte rust op de 7e dag. En de 7e bedeling dus straks. Maar het is altijd rust voor wie wil, namelijk voor wie de stem des Heeren hoort. Dat is een Bijbelse verklaring van een Bijbelse psalm in Hebreeën 3 en 4. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Als u maar vasthoudt dat die 7 en 8, wel die 7 en 8 beide spreken over het koninkrijk. Daarom maakt het niet uit of er een 7 of een 8 staat. Alleen, er zijn het blijkbaar niet 7 herders of 8 vorsten, zodat er bij elkaar 15 mannen zijn of zoiets. Want zo zit het blijkbaar niet. Dat vind ik namelijk helemaal nergens in de Bijbel terug. Wat ik in de Bijbel wel terugvind, is dat het koninkrijk van de tegenstander ook een 7, zowel als een 8 is. Want er zijn twee manieren om die koninkrijken te tellen. En volgens de ene telling is het zevende wereldrijk. En volgens de andere telling is het achtste wereldrijk. Soms zelfs het achtste wereldwonder. Want zij verwonderden zich allen achter het beest, staat er in Openbaring 13. Maar u vindt die telling in Openbaring 17. Die zoek ik dat nog even op. Anders moet ik de volgende keer op terugkomen. En dat maakt het weer een stuk lastiger. De gedachte is namelijk dat er zeven wereldrijken zijn. De eerste is het Egyptische. Ik zal even meetellen. Eerst is het Egyptische, waarin Israël ooit in ballingschap was en waar het uit geboren werd, Egypte. Het tweede was het Assyrische, waarin de 10 stammen in ballingschap gingen. En bij de derde komen we op bekend terrein, want de derde is Babel, het Babylonische wereldrijk van Nebukadnezar. Het hoofd dus ook van het beeld in de droom van Daniel 2. En daar wordt hij de eerste genoemd en de volgende vier. Maar goed, dan gaan we gewoon verder. Het derde was dus Babel. Het vierde was het Medo-Persische. Het vijfde was het Griekse. Het zesde was het Romeinse. En de zevende, en daarmee dus ook laatste, is de toekomende 10 Statenbond. Dat is nog toekomst, de 10 Statenbond. En dan weet u meteen waarom in de tussentijd nooit echt een wereldrijk van de grond gekomen is. Hoewel grote, zowel als kleine mannen dat geprobeerd hebben. Nee, korporaals en huisschilders en weet je veel, allemaal wat. Hè? Groter en kleine, je had namelijk, en stouten trouwens ook, hè? Karel de Grote, Karel de Stoute, nou noem maar op. Het is er nooit gelukt, want het kon namelijk niet. De laatste moest nog komen, de laatste zouden zij niet zijn, want de laatste was die 10 Statenbond, die in Openbaring, maar ook in Daniel natuurlijk genoemd wordt. Het koninkrijk van die 10 tenen, dan wel die 10 horens. Dat is de zevende en laatste, want u weet net zo goed als ik dat in Daniel 2 de steen, als uitbeelding van het koninkrijk van Christus, valt op de 10 tenen van het beeld. En daarmee verdwijnen al die wereldrijken en is er maar één over, namelijk Christus. Oftewel het Israëlitische wereldrijk. Nou goed. Maar de zaak is dan dat het laatste wereldrijk is of de zevende, de 10 Statenbond. Maar in Openbaring 17 lezen wij inderdaad over zeven. Namelijk in vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden van het beest wat hier genoemd werd. De zeven hoofden of koppen zijn zeven bergen, oftewel zeven koninkrijken, want bergen staan altijd voor koninkrijken en dat is hier ook, want er staat in vers 10. Het zijn ook zeven koningen. En ook mocht u doorstrepen, staat er. Het zijn zeven koningen, dan wel zeven bergen. Zeven koninkrijken. Vijf zijn gevallen, één is, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij in weinig tijd blijven. En dan heb je er precies zeven. Vijf zijn gevallen, één is en de ander is nog niet gekomen. Zo komen we precies aan een telling van zeven. Ik heb het alleen maar over de telling, niet welke het precies zijn. Zeven. Maar dan staat er, en het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste. En is uit de zeven, het is namelijk één van de zeven. En dus is hij uit de zeven. Het is namelijk de vijfde, hoor. Ja, Griekse Rijk, ja, precies, ja. Dat is de vijfde. En die gaat ten verderven. En die wordt als achtste genoemd. Waarom? Omdat dat uiteindelijke Griekse wereldrijk, herstelde Griekse Rijk, pas later ontstaat dan het ontstaan van de 10 Statenbond. Heb je dat? Dus eerst verschijnt de 10 Statenbond, dat is het zevende wereldrijk. Maar terwijl dat bestaat, verschijnt een andere figuur die dat overneemt, die de macht over die 10 neemt, die daarboven gaat staan als het ware. Die 10 zijn er dan echt nog steeds, die blijven ook tot het eind aan toe, tot aan de vestiging van de 1000 jaren. Maar ze worden wel beheerst door een ander die daarboven staat. Als je die ook als volgende telt, dan is hij de achtste.